Wij gaan vanavond naar Mahanaim. Met enige aarzeling van Mahanaim. Want in werkelijkheid is het geen he, maar een geet. Mahanaim is het eigenlijk. Van Ghana. Maar toe maar. Dat is in Genesis 32, want daar zijn we inmiddels wel aangekomen. Waar we zojuist in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid twee partijen tegenover elkaar vonden, die feitelijk toch bij elkaar horen, want de ene partij was Laban en de Mispoche, de familie. En Jacob en zijn familie, maar het was eigenlijk toch één familie. Maar het waren dan toch twee partijen. En nu komen we in Genesis 32, een volgende episode. En dan hebben we weer twee partijen. Ik geloof dat het in het Nederlands nog wel redelijk te herkennen is. De gang van zaken in dat hoofdstuk. In het Engels was het een stuk lastiger, zag ik. Maar ik blijf volhouden dat de King James Version nog veel beter is dan de... de Statenvertaling nog veel beter is dan de King James Version. Veel dichter bij de oorspronkelijke woorden blijft. Dat consequenter, consistenter is in de vertaling. Maar goed, dat is allemaal... waar u niks aan hebt, waarschijnlijk wat ik nu zeg. Maar er staat ook Jacob toch zijn weegs. Want Laban trok heen en keerde weder tot zijn plaats. Dat was het einde van hoofdstuk 31. Nadat ze dus een verbond gesloten hadden en een steenhoop hadden opgericht. Gilead. En de steenhoop hadden opgericht in Gilead. Maar het is natuurlijk... Zodat daar de plaatsnaam aan ontleend is. En datzelfde verschijnsel krijgen we in dit hoofdstuk ook, in hoofdstuk 32. Want dan gaat Jacob zijn weegs en de engelen Gods ontmoeten hem. En Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een heerleger Gods. En hij noemde de naam derzelfde plaats Mahanaim, staat er. En, nou ja, oké, dat hebben we wel vaker dus, zoals gezegd, dat een naam gegeven wordt aan een bepaald gebied. Hetgeen niet zo zinnig is om te vermelden, tenzij dan dat het later ook nog een betekenis krijgt in de loop van de geschiedenis. Dan weten we tenminste waar die plaatsnamen vandaan komen. Dat is toch wel interessant af en toe. Daar stop ik omdat ik nou aan Palestijnen denk. Je komt daar niet onderuit, hè. Je komt daar niet vanaf, hè. Wat ik allemaal in discussies hoor, zie, meestal houdt het niet lang vol weg. Want ze vertellen daar zulke onzin. En dan via Facebook krijg je ook nog van alles over hun. Ook allemaal onzin. Dus soms denk ik, zal ik eens een opmerking maken. En dan denk ik, nou toch maar niet. Het heeft ook niet de minste zin. Dan sturen ze foto's van kaartjes waarop het gebied van tegenwoordige Israël, zal ik maar zeggen, daar staat op de kaart Palestina. En dan zeggen ze zeer wel, dat is van de Palestijnen, dat is niet van Israël, dat hebben ze ingepikt. Of zoiets. Die mensen weten niet waar de naam Palestina vandaan komt. Die denken misschien echt wel dat er een Palestijns volk bestond in het verleden en dat daar een staat had die hun naam droeg enzovoorts. Maar het is onzin. Het is volstrekt de onzin. De naam Palestina hoort helemaal niet daar te staan. Sowieso niet. Omdat het de naam is van de, van de Gaza-strook eigenlijk. Die heet Palestina. Van oudsher. Je moet het weten, want in de Bijbel kom je Palestina tegen. Wee u gij Palestina. Zijn profetieën die nog vervuld moeten worden. Wee u gij Palestina. En dan gaat het echt over het land van de Filistijnen. Zo ongeveer rond de vijf steden van de Filistijnen. Dat is zo ongeveer de Gaza-strook. En Gaza is een van die steden. Heb je dat nog? Dat heet Palestina in de Bijbel, omdat daar de Palestijnen wonen. Niet andersom. De Palestijnen wonen daar. En die Palestijnen, dat weet u, dat is een geïmporteerd volk in de Bijbel. Die kwamen van Kreta. Daarom heten ze de Pleti, Palestijnen, Pleti. Maar ook Kreti. Want ze kwamen van Kaftor. Van Kreta, of welke taal je dat dan maar genaamd wil. Dat zijn de oude Filistijnen. En die naam is overgegaan op dat gebied en dat was het dan. Maar toen na de opstand, een opstand der Joden in 132 officieel van onze jaartelling. Opstand van Bar Kokhba, dat zegt u hopelijk niks, misschien wel. Maar het was, want al die tijd hebben de Joden in Judea en Jeruzalem gewoond. Ook na de val van Jeruzalem door Titus, door de Romeinen in het jaar 70. Ook daarna woonden de Joden. Of meteen weer Joden, weet ik niet. Maar het is altijd de Joodse nederzetting geweest. En die is nog vele malen in opstand gekomen tegen de Romeinen, ook daarna. En uiteindelijk, in officieel 132 van onze jaartelling, werd Jeruzalem dus weer eens een keer ingenomen, de Joodse opstand onderdrukt. En pas toen is Jeruzalem verwoest geworden, zodanig dat geen steen op steen gelaten is. Dat is namelijk niet in het jaar 70 gebeurd, maar pas veel later. Nou ja, veel later. 60 jaar later, nou ja, zoiets. Toen hebben de Romeinen het gebied echt geëgaliseerd. Geen steen op steen gelaten, zodat het vlak terrein was. Puin, maar vlak. Zodat je nou niet meer weet waar dan de berg Sion was of zoiets. Waar die heuvels waren. Of het kaasmakersdal in Jeruzalem. Al die namen die in de Bijbel voorkomen, daar weten ze niet. Ja, sommige dingen een beetje. Maar ze weten het niet echt, want er zijn geen markante punten meer in het terrein. Dat is allemaal geëgaliseerd. De Romeinen hebben toen Jeruzalem voortaan genoemd Aelia Capitolina of zoiets. Hoe je dat schrijft, weet ik toch niet. Dus dat maakt niks uit hoe ik dat nou uitspreek. Want ik ben er niet helemaal zeker, maar het eindigt met Capitolina of zoiets. Enzovoort. Dus de naam Jeruzalem afgeschaft. De Joden gebruikten hem ook al niet meer trouwens. Dat was El Kodesh of zoiets. De heilige plaats. En daarna hebben de Arabieren hebben er in Arabisch van gemaakt El Quds. Tot op heden. En de Romeinen hebben bovendien het totale land genoemd Palestina. Om de Joden te pesten en om het de Joden onmogelijk te maken om ze daar te vestigen, om de herinnering uit te doven. Want Palestina komt van de Filistijnen oorspronkelijk. En dat betekent dat het de ergste vijanden waren van de Joden in de tijd. In de dagen hebben we gezien van de aartsvaders, al hebben we het over gehad toch. Enzovoort. Maar zo is het gekomen dat de naam Palestina tot in het begin van de 20e eeuw en later gebruikt werd voor het hele gebied waar tegenwoordig de staat Israël ligt, waar de Gazastrook ligt, de Westbank en geheel Jordanië. En nog een stuk van Syrië in het noorden en Libanon geloof ik ook erbij. Dat hele gebied heet Palestina omdat de Romeinen die naam eraan gegeven hebben. En ik heb voor de zekerheid, heb ik even gauw mijn oude atlassen nagekeken en mijn oude encyclopedieën. Nee, die staan niet op Wikipedia. Nee hoor, niet op je computer. Dat moet je gewoon in boeken hebben. En waar ik ook kijk, op al die kaarten, als ze van voor de Tweede Wereldoorlog zijn, staat over het gebied altijd Palestina. Dat hele gebied heet zo. Heel Jordanië heet Palestina. Enzovoort. En wat er gebeurd is dat na de Eerste Wereldoorlog waren de Turken, de Ottomanen, de Turken, verdreven uit het gehele Midden-Oosten, uit dit gebied, uit Palestina. Dat was Turks. Hoe lang is dat geleden? 104 jaar geleden, hoe ben ik er? Ja, na de Eerste Wereldoorlog. Ik weet wel, met Laurens van Arabië, of weet die ook alweer? Laurens, ik weet wel, die man met die motorfiets. Die, nou goed. Toen, de Engelsen en de Fransen hebben toen die Turken eruit gejaagd. En toen was er niks. Toen hebben ze rond aan de tafel gezeten met een liniaal en een potlood. En toen hebben ze zo langs liniaal wat grenzen getrokken. En dit is voortaan Syrië, dit is Libanon. Zo is het gegaan. Egypte zelfs. Die landen die zijn ook net een eeuw oud. En toen hebben ze Palestina. Hebben ze, wat er over was, zal ik dan maar zeggen. Hebben ze bestemd als Joods Nationaal Tehuis. Na de Eerste Wereldoorlog. Joods Nationaal Tehuis. Mochten zich daar vrij vestigen. Onder bescherming van. Protectoraat was het? Van Efraïm. Nou ja, van Engeland. Oké. Laten we het daarop houden. Niet moeilijker maken dan het is. Van Engeland. Begrijp je wel? En dat was Palestina. En Johannes de Heer zong in een van zijn liederen: Palestina wordt weer vrij. Want in diezelfde dagen werd niet alleen die staten opgericht, maar ook het zoeklicht van Johannes de Heer. Kan je het allemaal nog herlezen. En in de liederen staat het dan: Palestina. Want onder Palestina wordt het hele gebied verstaan. Alleen ja, na verloop van tijd hebben die Britten zich teruggetrokken onder druk van de Arabier. Palestijnen hadden nooit iemand van gehoord. Komt niet voor. Nooit zoiets geweest. Nooit een Palestijnse nederzetting. Het hele begrip is volstrekt, maar ook volstrekt onbekend. Het bestaat niet. Heeft niet bestaan. Echt niet. Palestijnen, dat is van tot aan de dagen van David. Dat is 1000 voor Christus. En daar kwam een eind aan. Hebben jullie dit nog zo? Morgen? Ja, oké. Dus je moet een beetje weten waar de namen vandaan komen. Nou, onder druk van Arabië in 1937... Ik weet dat mijn hoofd niet. Maar nee, ik meen in 1937... Toen hebben ze een verdeling gemaakt. Daar waren de Arabieren het niet mee eens. Dat moet ik toegeven. Maar toen hebben ze het oostelijk deel van de Jordaan, oostelijk van wat nu Jordanië is, dat hebben ze genoemd Transjordanië. Toen was er nog geen staat Jordanië. Het zijn geografische aanduidingen, niet staatkundige aanduidingen. Noemen ze Transjordanië, staat op de kaarten. Ja, die heb ik allemaal, zeker. Staat op de kaart. Transjordanië en de naam Palestina is ingeperkt tot het westelijk deel. Dat wil zeggen de smalle strook tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Nou, zo'n kaart sturen ze dan en zeggen ze, daar horen de Palestijnen thuis. Daar zit nu de staat Israël, die hoort daar niet, want het is Palestina. Kijk, maar staat op de kaart. Mensen geloven dat. Maar het is volstrekt onzin. Sterker nog, dat westelijke deel waren de Joden vrij om zich te vestigen. Onder toestemming met goedkeuring van de Verenigde Naties is dat dus de staat, een Joodse staat, de Jodenstaat van Herzl uit ontstaan. Maar die staat had zullen heten Palestina. Maar bij nader inzien is dat natuurlijk niet een lekkere naam voor een Jood, omdat de Palestijnen, de Filistijnen, dat is precies hetzelfde, ja, dat zijn van oudsher de vijanden van Israël en zeker van Juda geweest. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wie het was. Ik ben al die namen altijd kwijt. Maar toen de Joodse staat werd opgericht in 1948 op 15 mei. Toen moest daar een officiële verklaring voorgelezen worden. Opgericht. Die man die werd teruggeroepen. Was dat Weizmann? Ik geloof het wel. Hè? Nou ja. Werd teruggeroepen voordat hij dat ging doen. Naar binnen. En toen kwam hij weer naar buiten. En toen kwam hij vertellen dat die staat, die Jodenstaat, die Judenstaat die opgericht wordt, die zou heten Israël. Dat wist niemand. Er kon ook niks meer aan gedaan worden. Dat is daar beslist. Maar als het niet Israël genoemd was toen, dan had het gewoon Palestina geheten. Dus dat kaartje wat ze je sturen dan, kijk, er staat Palestina op. Dat kaartje dient er juist voor, diende ervoor om aan te geven, dit is de Joodse staat. In Palestina, alleen het oostelijke deel is genoemd Transjordanië. Over de Jordaan is daarvan uitgesloten. Dat betekent dat ze de Joden toen ook al dwars gezeten hebben, want ze zouden dat hele gebied krijgen. Maar dat is onder druk van de Arabieren, is dat hun al afgenomen. Hebben jullie dat nog? En dat maakt het zo moeilijk om er nu over te praten. Want toen de Joodse staat werd opgericht in Palestina, heette die dus Israël. Maar bij diezelfde gelegenheid, nou ja, in die maanden, heeft de Arabische bevolking van Palestina, aan de westkant dus, zich teruggetrokken onder druk van de Arabische buurvolken. Omdat die zeiden, gaan jullie even aan de kant, niks doen met de staat Israël, niet Israëlisch burgerschap aanvaarden enzovoort, want wij gaan die staat vernietigen. En toen zijn ze dus het land uitgevlucht, nou niet allemaal, maar toen zijn er officieel 700.000, naar de schattingen lopen uiteen van 500.000 tot 700.000, zijn Arabieren dus, want die heten Arabieren, zijn het land uitgevlucht. Ja, normaal gesproken zouden ze zich dan kunnen vestigen in Jordanië, maar Jordanië wilden ze niet hebben. Libanon ook niet trouwens. Dus ze hebben daar kampen voor ingericht. Maar ja, ze hebben dus de Joodse staat niet kunnen vernietigen. En ik moet ook toegeven, Israël heeft die lui ook niet terug willen nemen. Die zeggen, ja, die hebben ons in de steek gelaten, dat zijn onze vijanden geworden. Zouden bij ons Israëlisch burgerschap kunnen krijgen. Maar ja, nu willen ze niet terug. En de Arabische volkeren hebben hun best gedaan om die vluchtelingenkampen in stand te houden. Om het probleem te continueren, want ze willen nog steeds tot vandaag van de Joodse staat af. En die vluchtelingen werden genoemd Palestijnse vluchtelingen. En de kamp heette Palestijnse vluchtelingenkamp. Dat heb ik zelf meegemaakt, dat herinner ik me ook. Maar niemand let erop, maar ineens zijn het dan Palestijnen. Ja, andere Palestijnen bestaan niet. Dus dan heette dat, want je moet elke keer zeggen Palestijnse vluchtelingen. Waar zijn ze eruit gevlucht? Uit Palestina. Maar dat heet toch Israël? Dus ja, maar de naam beklijft. Dus nou heten ze eerst Palestijnse vluchtelingen. En daarna heten ze Palestijnen. En nu hoor je mensen praten constant over het Palestijnse volk. En dan komen ze met een kaartje, er staat op Palestina. En zeggen ze, kijk, dat was hun land. En de Joden hebben eruit gejaagd. Nou, dat is dus echt allemaal niet gebeurd. Op geen manier. Waarna ik mij haast te melden dat ik geen vriend ben van de Joodse staat. Ik ben geen... Ik sta niet sympathiek tegenover het sionisme, integendeel. Want ik denk dat het opstand is tegen God. Maar ja, wij worden aan alle kanten dus belazerd. Aan de andere kant, de Joden die claimen het hele land voor zichzelf. Wat ook eigenlijk niet kan, want zij zijn maar Juda. En dan nog maar een deel daarvan. Zij hebben nooit in Galilea gewoond, de Joden. Want het was het gebied van de 10 stammen van Israël enzovoort. En de zogenaamde Westbank, dat noemen ze daar niet zo, dat heet Samaria. Want dat is de adreskundige aanduiding. Samaria, zeker. Zo heet dat land. Het land, niet de staat, dat land heet Samaria. En daar wonen dus eventueel Samaritanen. Maar daar woonde Efraïm, stam van Efraïm. Een stukje van Manasse en nog zo wat, enzovoort. Heb je dat?
Palestijnse vluchtelingen, dat waren Arabieren die daar woonden. Maar hoe lang woonden die daar al dan? Want die woonden daar niet, kwamen de Joden.
De eigenaardigheid doet zich voor dat het land nauwelijks bewoond was in de 19e eeuw. althans aan het begin van de 19e eeuw, maar in de 19e eeuw, dus 18 zoveel zal ik maar zeggen, was er een sterke neiging voor de Joden om zich in dat land te vestigen. Dat kon, ook al stond het onder Turkse, dan wel Ottomaanse bestuur. Dat kan. En in Jeruzalem was er altijd al zo'n nederzetting tot vandaag. Want Mea Shearim, dat is gewoon de voortzetting van de Joodse nederzetting die er altijd al was. Maar nadat de Joden zich daar vestigden, kwamen er ook Arabieren wonen. Omdat het land in cultuur kwam. Er was een groeiende economie dus. En met steun uit het Westen met name. En dat heeft een aantrekkingskracht gehad op Arabieren die zich daar vestigden. En toen er dus in de dertiger jaren, daar twintiger al, het Brits protectoraat was en Joods Nationaal Tehuis. Toen was daar een opkomende economie. En de Joden hebben toen aan de Arabieren het Israëlisch, hoe je het maar noemen moet, want ik weet niet hoe ze het noemden, burgerschap beloofd. Dat wil zeggen, ze konden een paspoort krijgen en alles. Toen hebben diezelfde lui hebben in de buurvolken, Arabische, want ze waren Arabieren, hebben ze nagevraagd wat ze zouden doen, of dat enzovoort. En toen kregen ze het advies om dat niet te doen, maar om het land te verlaten. Nou, het verhaal is dat er 500.000 tot 700.000 Arabieren toen gevlucht zijn, die daarna Palestijnen geworden zijn en daarna Palestijns volk enzovoort. Alleen niemand meldt je ooit, daar doe ik het, dat er in diezelfde dagen officieel 700.000 Joden gevlucht zijn uit de Arabische landen naar wat inmiddels Israël heet.
En welke tijd was dat dan?
Dertiger jaren, veertiger jaren, de opkomst van het Zionisme. En iedereen wist dat hier wordt de staat uitgeboren. Daar heeft Hitler aan bijgedragen, hoogstpersoonlijk. Nee, zijn ze ondanks uiteraard. Hè? Want de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk geleid tot een massale uittocht. Eerder al, hoor, in de dertiger jaren dus ook al. De uittocht van Joden uit in ieder geval uit Europa. En waar zouden ze heen moeten? Ja, naar de Verenigde Staten natuurlijk, zoals gebruikelijk. En naar Engeland. Maar met name naar Palestina, want zo heette het Palestina. Palestina waren een staat aan het stichten.
En ten tijde dat de Turken het over Palestina te zeggen hadden, woonden er eigenlijk weinig mensen in dat gebied?
Weinig. Ja, Arabieren woonden daar. Dat zijn Arabieren, die zogenaamde Palestijnen zijn gewoon Arabieren.
Ja.
Maar ja, van 500.000 is de lage schatting, hebben ze zich inmiddels vermenigvuldigd tot 2,5 à 3 miljoen. En nou weten dat ze 3 miljoen Palestijnen, de Joden, die hen uit hun land verdreven hebben. Ja, dat is niet hun land en een Palestijns volk bestaat niet, een Palestijnse cultuur bestaat niet, niks van dat alles. Terwijl aantoonbaar er altijd een Joodse cultuur geweest is in dat land. Klein, maar hoe groot is het land eigenlijk? Kleiner dan Nederland. Hè? Dus ja, waar heb je het eigenlijk over? Het zijn zulke vreemde dingen en ze maken je van alles wijs tegenwoordig. En geschiedenis leren we ook niet meer tegenwoordig. Dus vooruit vinden we het niet nodig, hè? Nee, mensen leren een grote mond opzetten. Assertief te zijn in de maatschappij leren. Je moet weten bij welk loket je moet wezen om... enzovoort. En waar je moet protesteren. Waar je het beste jezelf aan de tafel of aan de weg kunt vastplakken. Om wat voor elkaar... Dat leren ze allemaal. Maar historisch besef? Echt niet. Nou ja. Namen, maar goed, dat is een uitbarsting weer. Ik had die vorige keer aan het eind van de avond gezegd dat ik u bedankt heb voor dat u naar mijn frustraties wilde luisteren. En toen heb ik geëindigd met en meer daarover de volgende keer. Dus daar heb ik me nu al gehouden. Dus nu kan ik nu weer alsnog naar Mahanaim. Het was een uitweiding. Maar vooruit. Maar daar staat... Hij noemde de naam derzelfde plaats Mahanaim. Het verband ontgaat ons waarschijnlijk, ik moet even goed kijken, want dat woord heerleger, dat is dat woord Mahane. Mahane, zo je wilt, maar ja, ik zei al, het is een geet. Het is Machanaim. Machanaim. En dat Ghanaim, nee, dat Machanaim, dat is eerst vertaald met heerleger Gods. Dat woord God staat er natuurlijk apart. Van Elohim. Maar toen hij zag, zei hij, dit is een Machanaim, Machane eigenlijk, enkelvoud, van God. En hij noemde de naam derzelfde plaats Macha. En dan staat er Machanaim. Daar komt dat woord dus vandaan. Dat is hetzelfde woord als voor heerleger. Met enig commentaar. Want er staat Machanaim. En dat Ayim aan het eind, dat wil zeggen dat het een mannelijk dualis is. Dat het een tweevoud is. Sorry, mannelijk hoort er niet bij. Dat het een tweevoud is. Dat wil zeggen twee heerlegers. Het wordt vertaald trouwens met een kamp, niet met heerleger. Hier wel in dit vers natuurlijk, maar gewoonlijk dat Machane, want dat is het woord, dat wordt vertaald met kamp, zoals een kampplaats van een volk of een groep van volken, wat dat maar is. Een kampplaats van Israël in de woestijn, een plaats waar je bij elkaar overnacht. Bij elkaar komt, want dat is het eigenlijk. Ik kom er zo op terug. Maar dat het een tweevoud is, dat Ayim, dat is maar de vraag. Dat is altijd maar de vraag, om de eenvoudige reden, dat dat niet geschreven wordt. Dat berust op een jot die erin staat. Dat is de I van Im. Maar normaal gesproken, dit wordt niet geschreven. Er staat gewoon im. En dat ayim, ja, dat wordt dan geacht een traditionele uitspraak te zijn, die in de Masoretische tekst wordt weergegeven door een tekentje ergens onder of boven de regel, dat weet ik niet. Dat doet er ook helemaal niet toe. Maar het betekent wel dat als je zo'n tweevoud tegenkomt, zoals ook bij Ephraim bijvoorbeeld en bij Mitzraim van Egypte. Ja, dan, dat is discutabel. En als je het hebt over Egypte, dan zeg je, oké, dat is verklaarbaar, want oorspronkelijk waren er twee rijken. Dat wil zeggen Opper-Egypte en Neder-Egypte, die in de loop van de geschiedenis samengegroeid zijn, zal ik maar zeggen. Zoiets als België en Nederland, zal ik maar zeggen. Alleen die zijn weer uit elkaar gegaan. Ze hebben er eerst God voor gedankt dat het één geheel werd. De Nederlanden bij elkaar. En daarna zijn ze weer uit elkaar gegaan onder het motto wat God samengevoegd heeft. Scheiden de mensen. Nou ja, goed. Dit zeg ik om aan te geven dat het hele idee van dat de Heer daarachter steekt en dat allemaal bestuurt, dat is niet bijbels. Dat is niet, daar moet je vanaf. Maar dat heb ik u vorige keer verteld. Ik heb het vorige keer gehad over die marionetten, weet u nog? Het idee dat we maar marionetten zijn. Dat is niet zo. Nee. Maar er waren dus twee Egyptes, dus Mitzraim. Men zegt dat is de klassieke uitspraak, dus zo doen wij dat. Nou, dat is wat voor te zeggen. Bij Ephraim, dat is ook Ayim, dat kan nog. Want dan zeg je, nou ja, Ephraim was de drager van het eerstgeboorterecht. En de eerstgeborene krijgt een dubbel deel, telt voor twee. Dus oké, je blijft alleen zitten met de vraag waarom andere eerstgeborenen dan toch gewoon enkelvoud blijven. Maar doe maar. Maakt in de praktijk dan toch geen verschil. Maar je weet het niet. Dan heb je nog Mayim. Dat is water. Maar als je vervelend doet, zeg je, maar het is een dualis. Het zijn dus twee wateren. Is dat te verdedigen? Ja, want je hebt in Genesis 1 wateren boven en wateren beneden. Dus er is iets met twee en met scheiding tussen de wateren. Als je scheiding hebt tussen het water, dan krijg je dus twee wateren. Is wat voor te zeggen. Maar het wordt niet geschreven. Onthoud dat, het wordt niet geschreven. Dan heb je ook nog Jerusalem. Of heet het Jeruzalem? Wij zeggen Jeruzalem, Jeruzalem. Ik weet het niet zeker meer waar dat vandaan komt. Ik meen, maar ik weet het niet zeker, dat Jeruzalem komt uit Babel. Uit het Galdees, hoe noemen we dat in het... Hè? Uit de taal van Babel, zal ik maar zeggen. Aramees noemen wij dat. Het is ingewikkeld, maar... Maar dan nog, strikt genomen wordt het zo niet uitgesproken. Of niet geschreven. En hoe je het uitspreekt, ja, eigenlijk maakt dat ook geen verschil. Dit was ook een lang verhaal over Mahanaim. De vraag is, zijn het dan... Want dat is wat hij zegt, twee heerlegers... Of beter, twee legerkampen. Want die engelen gods, dat heeft men niet willen vertalen met dit is een kampement of een kampeerplaats van God. Dat heeft men van gemaakt een heer. Een leger, met het woord leger ben je heel goed in het Nederlands. Want een leger kan zijn een verzameling volk. Maar een leger, dat is ook een... In Duits heet dat dan een lager. Dat is een plaats waar je bij elkaar verblijft. Heb je dat? En bovendien heb je ook nog zoiets als een hazenleger. Dat is toch een plaats waar de hazen verblijven? Toch? Een leger. Ja. Wij hebben het gemaakt dan tot legerkamp. Maar dan was kamp ook wel genoeg geweest. En leger ook. Want die twee woorden hebben in dit geval... volstrekt dezelfde betekenis. Het is dus eigenlijk een pleonasme. Nou goed. Maar Mahanaim. Gezien dat het een menigte was, blijkbaar, had het net zo goed kunnen zijn Mahanim. Of Mahanot moet het dan eigenlijk wezen, geloof ik. Want bij mijn weten is het een vrouwelijk woord. Maar dat doet er nou even niet toe. Het had net zo goed... een algemeen meervoud kunnen zijn en niet noodzakelijk een tweevoud, dan wordt het namelijk een meervoud van uitgestrektheid, want als iets veel is, kun je het aanduiden met een meervoudsvorm. Dat heet dan niet een rekenkundig meervoud, maar in dit geval een pluralis extensionis. Dat schiet me nog net te binnen. Meervoud van uitgestrektheid, letterlijk. Dat had gekund. En ik vertel dat omdat ik weet dat er sommige commentatoren, ook uit Joodse bron, inderdaad die lezing erop nahouden. Die zeggen het is gewoon veel, het lege gods. En als het dan gaat over een tweevoud, dan weet niemand waarom het een tweevoud is. Dan krijg je te horen, ja, Jacob noemt het zo, omdat er een leger is daarboven, dat zijn die engelen, en het andere kamp, dat is dan hij met zijn gezelschap. Heb je dat? Dan heb je twee kampen. Ja, misschien. Er waren nog een paar, want er wordt ook nog gezegd, het is Jacob en de zijnen, en Laban en de zijnen, enzovoorts. Maar goed, Ik denk dat je het moet vergeten, want ik denk dat deze uitspraak, hij noemde de naam derzelfde plaats Mahanaim, dat deze uitspraak niet noodzakelijk op zijn, hoe moet je dat zeggen, op zijn chronologisch correcte plaats staat. Op een andere plaats spreek ik over Simson en de Filistijnen. De Filistijnen, ja. Samson en de Filistijnen, dat was toen ook al zo. Samson en de Filistijnen. En dan staat er, en de Filistijnen legerden zich te Lechi. En Simpson gaat ze te lijf met een ezelskinderbakker. Maar een kinderbakker is een leggie. En daarna staat er uiteindelijk, en hij noemde die plaats leggie vanwege enzovoorts. Met andere woorden, als het verhaal begint met de Filistijnen legerden zich te leggie, dan was dat op een moment dat de plaats niet zo heette. Dat is de naam die er achteraf aan gegeven wordt, ter herinnering aan enzovoort. En hiervoor, ik weet niet meer hoe het er precies stond, maar Jacob en Laban achterhaalt Jacob in Gilead. Jawel, maar zij geven die naam bij die gelegenheid aan Gilead. En sindsdien heet het zo. Maar toen de geschiedenis zich inzette, heette het nog niet zo. Of Jacob reist naar oom Laban, 20 jaar hiervoor. En komt in Bethel en overnacht in Bethel. En wat staat er de andere ochtend? Hij noemde die plaats Bethel. Ja, dat is pas achteraf. Het is trouwens ook de bevestiging van iets wat we heel lang geleden besproken hebben. Namelijk dat het boek Genesis wel degelijk geredigeerd is geworden achteraf. En dat dus de juiste, de latere plaatsnamen erin vermeld staan. Hè? Zodat dingen vermeld worden met een plaatsnaam die in die dagen waarin het gebeurde niet eens aan de orde was. Komt pas later. Dus je moet er niet al te zwaar aan tillen. Maar wij staan nu wel meteen op een goede been. Die uitdrukking hoef ik ook trouwens niet zo heel ver weg te halen. Komt ook uit dit hoofdstuk. Ja, maar we staan wel op een goede been, want hierna gaat het constant over Machanaim, of Machanim, of Machane, enkelvoud. Want ik lees even met u verder. Hij noemde de naam derzelfde plaats, een kamp. Kampen, twee kampen dan. En Jacob kampen in de breedste betekenis van de term. En Jacob zond bode uit voor zijn aangezicht. Onder het motto vergeten dat geen achter is, strikken wij ons nu uit naar het geen voor is. Dus Laban hebben we achtergelaten en nu gaat het verder. Hij zond boden voor zijn aangezicht tot Esau, zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van Edom. Dat is naar het zuiden dus gewoon. En hij gebood hun zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Esau, zo zegt Jacob uw knecht, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban. En dus ik heb er tot nu toe vertoefd. Dat wil zeggen 20 jaar lang, want daar komt het natuurlijk in de praktijk op neer. Ik moet even kijken dat ik niks oversla. Nee, dat komt zo. En ik heb ossen en ezelen, schapen en knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn Heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. Dat wil zeggen, hij vertelt dat hij rijk is geworden. Daar komt het op neer. En de boden kwamen weder tot Jacob zeggende, we zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau. En ook trekt hij u tegemoet en 400 mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer. En hem was bange en hij verdeelde het volk. Dat met hem, dat vind ik leuk, hij verdeelde het volk dat met hem was. Een volk? Dat is dat echt het woord voor volk, am. Dat later nadrukkelijk voor Israël gebruikt wordt. Hè? U weet wel, een ami en lo ami. Am, een volk. En hij verdeelde het volk dat met hem was. Maar waarom staat er volk? Omdat het profetisch is, uiteraard. Hij verdeelde het volk dat met hem was en de schapen en de runderen en de kemels, de kamelen, de kemels, in twee. En daar komt dat woord weer. En nou staat er heren, groepen, wat het maar is. Maar het is datzelfde woord als uit vers 2. Daar heet het Heer Leger. Alleen in dit geval vertaal je het niet met Heer Leger. Ik kan het u trouwens nog anders zeggen. In de... Even kijken. Als je nou de King James hebt, in vers 2, als daar staat dat Jacob zegt, dit is een heerleger gods, dan staat daar voor heerleger het woord host. Host. Kom je daarna hier in vers 7, waar bij ons staat twee heren, staat er in Engels two bands. Bands, schrijf je. Bands. Dat zou ons woord bende geweest zijn. In ons Engels is het denk ik wat ouderwets, maar je weet wat dat betekent. Dan staat er dus ineens een heel ander woord. En dan gaan we weer verder. Want hij zeide, indien Esau op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. Daar staat dus hetzelfde woord, machane, weer twee keren. En in het Engels staat er dan company. En dan zie je dat je dus in het Engels helemaal de draad kwijtraakt. Dan heb je heel die overeenkomst niet meer. Niet dat het verkeerd vertaald is. Dus ja, kan je niks tegen inbrengen. Maar met opzet wijs ik je op. Het is hetzelfde woord steeds. Nou goed, en dan staat er vervolgens... voort zei de Jacob, o God, mijn vader, enzovoorts. Dan komt er eerst een gebed om verlossing, dat de Heer met hem is, enzovoorts. En een beroep natuurlijk op de beloften die de Heer aan hem gedaan heeft. Hetgeen we hierna in het hoofdstuk nog eens tegenkomen. Maar u weet nu wel waarom dat Mahanaim in vers 2 gelezen wordt als een dualis. Dat is niet ontleend aan ditzelfde vers 2 of wat er aan vooraf ging. Dat is ontleend aan wat er nog verder volgt. Dus voor zover men traditioneel dit leest als een tweevoud, is het ontleend aan die twee kampen van Jacob. Die twee groepen van zijn familie. Heb u dat? Verder moet u begrijpen dat het woord Mahanaim als plaatsnaam inderdaad later in de Bijbel nog vaker voorkomt. En voor zover ik die geschiedenissen begrepen heb, heeft het daar dezelfde strekking. Dat wil zeggen, het duidt inderdaad op het verschijnsel. En daar komt hij. Het duidt inderdaad op het verschijnsel dat Israël, Jacob dus, en wat er van hem afstaande, verdeeld zal worden daadwerkelijk in twee categorieën, twee volken. Het ene volk, oorspronkelijk Israël, zal verdeeld worden in tweeën en zo de geschiedenis ingaan. Alleen, dat zal nog wel even op zich laten wachten. Het wachten was eerst nog totdat het een volk zou worden. En dan, nou goed, nog een jaartje of duizend zou het duren bij elkaar, iets minder, voordat die splitsing zou plaatsvinden. Ik heb altijd in gedachten, Abraham leefde pak een beetje 2000 voor Christus. En David, Salomo was ongeveer 1000 voor Christus. Dus en daarna pas kreeg je de scheuring van het Rijk. Dus er zit een ruwweg 1000 jaar, iets minder, zit er nog tussen. Maar het is een gegeven dat opgehangen wordt vervolgens aan de naam Mahanaim. Ook daar waar het later in de Bijbel gebruikt wordt. Heb je dat? Maar zoals gezegd, de tweevoudsvorm, heel eenvoudig, wordt ontleend aan wat er verder volgt. Zodat ook je natuurlijk de vraag kunt stellen, geeft hij dan die naam pas achteraf, Jacob, aan deze plaats? Dan zeg ik, ja, dat denk ik wel. Maar het maakt verder natuurlijk toch niks uit. Want hoe dan ook, we hebben niet van doen met Jacob die iets doet. We hebben van doen met het woord van God. Dat is maar waar het om gaat. Nou goed, Mahanaim. Kortom, het is de ontmoeting, want daar gaat het nu om, van wat gegroeid is. Enerzijds, we gaan weer met die twee kampen. Enerzijds bij Laban. En anderzijds wat misschien ook gegroeid is, maar wat zich aan de andere kant bevindt. Dat is in dit geval Esau. Heb u dat? Als je het helemaal strak wil nemen, Jacob en de hele familie, dat is een uitbeelding van de gemeente die ontstaan is, inderdaad uit Israël, uit de belofte van Abraham, Isaac en Jacob natuurlijk. Maar dan ontstaan is via Laban, die in dat geval een beeld is van de 10 stammen van Israël. Zo zit het gewoon. Dit is symboliek. En je vindt gewoon die structuren terug. Maar in de toekomst komt daar alsnog de confrontatie met Esau. En wat de gemeente betreft komt er alsnog de confrontatie met het Joodse volk. En als je het mij vraagt met de hele godsdienstige wereld. Maar goed, ik wil het niet moeilijker en uitgebreider maken. Meteen gaat het om dat we dit begrijpen. Want dit is vervolgens de enige keer dat er op een of andere wijze een soort vriendschappelijke relatie is tussen Jacob en Esau. Of zullen we zeggen tussen Israël en Edom. Want de rest van de geschiedenis zijn de Edomieten toch heus weer de vijanden. En daar heb ik het nog niet eens over dat in nieuwtestamentische tijd inmiddels de Edomieten geïdentificeerd worden met de Joden. En dat de koning der Joden in die dagen, dat was Herodes, de hele familie van Herodes, was een Edomiet. In het Grieks een Idumeer. Een Edomiet. Want die Edomieten zijn in de dagen van de Maccabeën, dan wel de Hasmoneën, wat hetzelfde is, in de tijd ingelijfd. Hebben we die nog? Edomieten zijn verdreven door de Nabateeën, die stammen van Ismaël af. En die Edomieten zijn dus uit het gebied van Petra, zeg maar, naar het noordwesten verdreven, ten zuiden van Juda. En daarmee zijn ze geïntegreerd. Dat wil zeggen, zijn vanaf de Joodse kant zijn ze als het ware ingelijfd. En de Edomieten hebben eieren voor hun geld gekozen, of zoiets. Maar in ieder geval bleken daarna toch een redelijk vooraanstaande rol te spelen in de geschiedenis van Juda, net van het Jodendom. En het was dus een Edomiet die de tempel gerestaureerd heeft, hè? Herodes. Heb je dat nog? Kom je allemaal het Nieuwe Testament tegen. Maar Esau staat nou eenmaal voor het Joodse volk, levend onder de Joodse wet. Als religieus volk, maar daarmee wissemerachtig in ongeloof. Maar hier vind je een profetie feitelijk over hoe dat in de toekomst weer ooit bij elkaar zal komen. We hebben net 20 jaar achter de rug van waar die Jacob en Esau gescheiden zijn, als vijanden, op een of andere wijze. En Jacob is als de dood voor Esau. Maar goed. Maar hier komen ze bij elkaar. Dat gaat niet zomaar. Hoewel, eigenlijk wel. Maar ik bedoel, daar wordt nog het een en ander over vermeld. En de Heer houdt er zich ook mee bezig. Hè? Nou, ik heb je gelezen hoe dat gaat. Jacob stuurt boden vooruit en die komen terug en melden hem. Esau, je komt deze kant op met 400 mannen. Waarom die dat doet, snap je ook niet. Toch? Misschien had hij verder ook niks te doen. Ja, je weet het niet. En die gaat ook weer terug naar huis met 400 mannen. Ik weet niet waarom. Toen vreesde Jacob zeer en hij verdeelde dus zijn familie in twee delen en zei, indien Esau, vers 8, op het ene heer, ene Machane komt, en hij slaat het, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. U weet, maar dat heb ik wel eens gezegd natuurlijk, dat het hem tot vandaag zeer kwalijk genomen wordt. Dit. Dat hij dat deed. En wat vertelt het negatief zo van, Nou ja, dit deel van de familie, dat kan ik eventueel wel missen. Maar u weet toch goed, dat gaat in de strategie, in de krijgsleer. Daar worden hele regimenten, zelfs complete legers, opgeofferd. Ze worden weggestuurd met een klus waarvan men weet, daar komen ze nooit van terug, dan gaan ze die winnen. Maar de bedoeling is de afleiding, zodat op een andere plek iets anders geregeld kan worden. Zijn er nog mensen die hier schaken? Soms offer je je dame op. Een damesgambiet heet dat, hè? En je offert stukken op. Ik had het toch over dames. Je offert stukken op. Om er toch beter van te worden. Zo gaat dat. En u weet het, men wil eventueel best de slag verliezen als men de oorlog maar wint. Dat moet je van tevoren calculeren. En Jacob is niet dom, tenslotte, ze zijn allemaal van koninklijke huizen, deze lui. Dat weet u toch nog, hè? Abraham, Isaac, Jacob, Laban, allemaal van de koninklijke familie. Dus die moeten toch weten hoe zoiets werkt. En of het leuk is, ja, daar wordt er niet naar gevraagd. Hij doet het. En waarom hij dit doet, er is natuurlijk maar één antwoord op, omdat de Heer zelf dat zou doen met Israël. Zijn volk. En daarom doet Jacob dat als uitbeelding daarvan. Zie. En dus staat er, als Esau op het ene komt te slaan, dat zo zal het overgebleven Heer ontkomen. Als het ene deel van het volk de slaaf wordt, om zo te zeggen, van de wet. En overmeesterd wordt door wet en religie. Door de jager, weet u nog. Die rooie trouwens. Want Edom betekent natuurlijk toch, ik bedoel daar geen politieke uitspraak mee te doen. Maar ik vertel het maar even voordat hij zelf op de gedachte komt. Die rooien. Maar goed. Ja, dan zegt Jacob, dan heb ik altijd die anderen nog. En als het dus fout gaat met het Joodse volk, omdat het de prooi wordt van de religie, wat het maar was, zegt de Heer, heb ik altijd nog die andere stammen van Israël die ik achtergehouden heb. Want dat is het verhaal natuurlijk. En daarna, als het dat niet is, wat is het dan wel? Dat vind ik altijd een sterk argument. Hè? Als het dit niet is, vertel u het dan wel. Ethiekbedrijven, wat iedereen altijd schijnt te moeten doen, wat moet je hier dan mee? Dan krijg je de vraag uit het rijtje, welk voorbeeld moet ik navolgen? Of welk voorbeeld moet ik juist niet navolgen? Wat deed Jacob hier goed? Of wat deed hij hier verkeerd? Of nog erger, welk vers heeft mij het meest aangesproken in dit hoofdstuk? Dat vond ik zo gênant. Wat heeft mij het meest aangesproken? Ja, je bent even bij. Tenminste, ik doe het er tamelijk lang over, maar dan denk ik, wat zouden ze willen horen als antwoord? Maar goed, dat was niet de vraag. Hè? Ik heb daar niks mee. Ik vind dat zo erg. Want daarna lees je niet meer goed. Dan ben je met jezelf bezig. In plaats van, wat zegt dit stuk? Wat maakt de Heer ons hier bekend? Zie? Nou ja, dit dus. Dus vanaf hier hebben we van doen met twee kampen. Eén volk verdeeld in tweeën. En dan lees je meteen vers 9. Voort zei de Jacob, o God mijn vaders Abrahams en God mijn vaders Isaacs. Zodat u ziet dat de man niet zo heel progressief was, maar wel conservatief. Hij greep terug naar het verleden. En ontleende zijn eigen positie aan die van zijn voorouders. Dat heet conservatisme, een filosofische stroming. Het rechte tegenovergestelde van progressivisme, dat wil zeggen gericht op de vooruitgang. Voor beide is wat te zeggen natuurlijk, maar ja, dat hoeven wij niet te doen. Maar in verband met de Bijbel vind je die twee dingen natuurlijk ook. Maar het begint met teruggrijpen op het verleden en vandaar naar de toekomst. Echt wel naar een toekomst, natuurlijk wel. Maar op basis van de belofte Gods uiteraard. O God, mijn vaders Abrahams en God, mijn vaders Isaacs, o Jehovah. Die tot mij gezegd hebt, keert weder tot uw land en tot uw maatschap en ik zal wel bij u doen. Die is mooi, hè? Keert weder tot uw land en tot uw maatschap. Het verhaal begon met, ga uit uw land en uit uw maatschap, bij Abraham. En dat land en maatschap was in Sinear, Mesopotamië. Ur, der Galdeën. Vooruit u maar. Ja, nu is het keer weder tot uw land en tot uw maatschap. Maar dat is dan toch in Palestina. Doe ik net of ik in de 19e eeuw sta te praten nu. Dan zeg ik, dat is dan toch in Palestina. Nee, ik vind het ook een soort vloek. Maar ja, je komt er niet onderuit. Dat is echt zo. Palestina. Daar kom ik er weer op terug natuurlijk. De dagen van de kruistochten, waar gingen ze ook weer naartoe, de kruistochten? Naar Palestina. Natuurlijk wel. Waren dat Palestijnen? Nee, Arabieren. Mohammedanen, muzelmannen. En nog zo wat volk, maar toch. Ja. Goed, keer weder tot uw land. Het land heet dan Canaan gewoon, hè. Omdat de Canaanieten daar woonden, ja. En tot uw maatschap, uw familie, en ik zal wel bij u doen, had de Heer tot hem gezegd. En Jacob zegt dan, ik ben geringer dan al deze weldadigheden. Dat wil zeggen, ik ben het niet waard. Dat is ook in strijd met wat je vandaag overal te horen krijgt. Want dan moet je allemaal leren, ik ben het waard. Nee, niet alleen als het over cosmetica gaat, zuster, maar dan ook. Omdat ik het waard ben. Je bent het waard. Vroeger was het altijd u. Of zelfs gij. Tegenwoordig. En daarna werd het je en jij. En nu is het jou. Jou en jou. Man. Ik zou zo mijn rekening opzeggen, zal ik maar zeggen. Mijn account. Kom op, zeg. Nou goed. Ik ben geringer dan al deze dingen die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan. Ik zeg meestal met alleen maar een tandenborstel. Maar zelfs dat niet dus. Hè? Ik ben met mijn staf. Slechts met mijn staf over deze Jordaan gegaan. En nu ben ik tot. Nu ben ik tot twee heren geworden. Heb je dat? Dat is knap overdreven, want dat van die twee heren heeft hij net zelf gedaan. Hier staat dus datzelfde begrip, hè? Machanaim. Net als in vers 2. Maar hier staat het woord twee er wel bij, hoor. Genie. Twee heren. Ik ben tot twee heren geworden. Ruk mij toch, want het is profetisch natuurlijk. Als straks in de wederkomst van Christus het een en ander geregeld wordt, dan bestaat Israël uit twee volken. Ze hebben het nu wel over de Joden als over Israël. Maar ja, dat is ook zoiets. Hè? Zelfs de naam Israël voor deze Joodse staat is wederrechtelijk. De naam Palestina ook, maar de naam Israël ook, want het had moeten zijn Juda. En het land eventueel Judea. Dat is aantoonbaar in de Romeinse tijd. Had je de Romeinse provincie Judea. Heb je dat nog? Ja. Maar goed. Geworden tot twee heren. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand. Want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla de moeder met de zonen. En daarbij de hele familie. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen. Ik heb in de tijd van mijn vader geleerd dat een fatsoenlijk Bijbels gebed is een gebed waarin een beroep gedaan wordt op de beloften die God gedaan heeft. Dat is in ieder geval een gebed naar Gods wil. En dat kan natuurlijk alleen als je die beloften kent, anders kan je er geen beroep op doen. En dus is meteen ook uitdrukking van geloof. Dat is bijbels, ja. Gij hebt immers gezegd, ja. Ik zal gewis bij u wel doen en ik zal u zaad stellen als het zand der zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij geloofde dat God het beloofd had, maar nam niet weg dat hij een beroep doet op die beloften Gods vanwege zijn menselijke zwakheid en het probleem waar hij als mens tegenover staat. Heb ik dat? Met andere woorden, hij bad hierom niet omdat hij dacht dat het dik zou worden, maar omdat de menselijke emotie in strijd was met zijn denken, met zijn geloof. Heb u dat? Misschien kent u dat wel. Aan de ene kant geloof je in wat God beloofd heeft enzovoort. Aan de andere kant denk je, ja, zou dat nou echt? Echt waar wezen? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Nou ja, ja, maar het kan wel. Wat bad die man ook weer? Kom mijn ik geloof weer, kom mijn ongeloof te hulp of zoiets. Maar wat, zoiets. Ja, zoiets, ja. Nou. En vandaar ook in het Nieuwe Testament. Wees er geen ding bezorgd, maar laat al die in noden enzovoort bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal je harten en zinnen bewaren. Dat is waar het over gaat. Gemoedsrust. Ja. Nou. Met andere woorden, hij doet een beroep op de beloften aan Abraham, Isaac, die aan hem reeds bevestigd zijn, hè, bij meerdere gelegenheid. En hij vernachtte al daar diezelfde nacht, staat er dan. En nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam een geschenk voor zijn broeder. Ja, want dat is nooit weg natuurlijk dan. Om hem gunstig te stemmen, afgezien van dat dat natuurlijk een tamelijk traditioneel iets is. Zeker binnen koninklijke families. Men geeft elkaar geschenken als uitbeelding van verbondenheid, gemeenschap of zo je wilt meteen vrede. Want dat is wat het is natuurlijk. Maar ja, wat moet de man met 200... Ik stel je voor, zeg, je hebt een broer en die komt terug en die wil je gunstig stemmen. Die komt dan met 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen. Als ik het lees, denk ik altijd aan hollebolle Gijs. Een hok met schapen en een schip met rapen. Of wat was, en nog kon Gijs van de honger niet slapen. Of zo. Wat was dat weer? Nou ja. En 30 zogende kemelinnen met haar veulens, 40 koeien en 10 waren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. En hij gaf die in de hand zijn knechten. Die moeten wel een grote hand gehad hebben, denk ik dan. Heb u dat nou ook, dat je onderweg gaat tellen? Van hoeveel dieren zijn dat nou eigenlijk? Ik heb het niet meer gedaan. Jaren niet, moet ik u zeggen. Maar ik heb een keer geteld, toen kwam ik aan 580. Maar had jij dat ook al niet? Oh ja, ik weet niet. Ik heb het hier ook niet staan, hoor. Maar ik meen dat ik dat een keer gedaan had, 580. Maar goed, het doet er ook niet toe.
550.
En hij gebood ten eerste, oh nee, waar staat het ook alweer, vers 16. En hij gaf die in de hand zijn knechten, elke kudde bijzonder, dat wil zeggen apart. En hij zeide tot zijn knechten, gaat jullie door voor mijn aangezicht en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde. Dus er komen ook alweer aparte groepen. Die is dan wel het woord voor kudde hoor, niet voor heer of iets dergelijks. Maar toch, je krijgt weer groepen. En hij gebood de eerste zeggende, wanneer Ezo, mijn broeder, uw moeder zal nu vragen zeggen, de wiens zijt gij? Van wie kom je? En waarheen gaat gij? En winst zijn deze voor uw aangezicht, zo zult gij zeggen, dat is een geschenk van uw knecht Jacob gezonden tot mijn heer, tot Esau. En zie, hij zelf is ook achter ons. En hij gebood ook de tweede, ook de derde, ook allen die de kudde nagingen, zeggende, naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Esau, en als gij hem vinden zult. Ik krijg toch de indruk dat Jacob weer in het oude... in oude gewoonte vervalt. Ze denken dat hij de heer een handje moet helpen. Toch? Wat hij eerder gedaan had met de schillen van die takken enzovoort. Om de kudde vruchtbaarder te maken. Althans voor hem. En nu is hij bezig om Esau gunstig te stemmen. Op een toch wat mij betreft redelijk kinderachtige manier eigenlijk. Maar toch maar. Maar het zal een profetische betekenis hebben, langzamerhand. Langzamerhand moet Esau erachter komen dat Jacob hem niet vijandig gezind is. En dat hij er maar beter aan doet om vrede te sluiten. Hetgeen hij trouwens ook doet. Want je kan het verhaal ook omkeren en zeggen, nou, maar het heeft wel gewerkt. Jacob was handig, hij kende zijn broer. En hij bedacht van, als ik hem nou af en toe een cadeautje geef in de afleveringen. Dan komt het wel, en dat is inderdaad goed uitgepakt. Dus je kan het positief uitleggen, je kan het negatief uitleggen. Hier kom je nergens mee, hoor. Nee, nooit. Dat leidt nooit tot iets. Maar wat er gebeurt is natuurlijk een uitbeelding van hoe inderdaad in de toekomst het Joodse volk, maar daarmee religieuzen in het algemeen, tot de conclusie moeten komen dat God wel degelijk in de afgelopen 2000 jaar een belangrijk werk verricht heeft ten gunste van de wereld. Daar komt het op neer, zie je. Maar goed, er komt natuurlijk nog meer achteraan. Ik zie even dat ik nog wat vergeten ben te vermelden. Want in vers 4, daar lazen wij dat Jacob zegt, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban. Hij gebood en zegt, zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Esau. Zo zegt Jacob, uw knecht, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban. Dat als vreemdeling wonen, dat is één woord. En dus met drie letters in het Hebreeuws. Als vreemdeling wonen. En ik heb het nagezocht, eigenlijk buiten de Bijbel om, bij Samson Hirsch. En die zegt het woord goer, want dat is het, goer. Met een gimel en een waf en een reis. Betekent to live fearfully. In angst leven. En daarna iets verzwakt. Wonen of leven, wat hetzelfde is natuurlijk. Dat weet u langzamerhand. Hè? Wonen of leven zonder bescherming. Dus op een riskante wijze. En daarom heeft men het vertaald. Ik vind de vertaling dus goed. Als vreemdeling wonen. Dat klopt. Ja. En ik heb het nagekeken. Want alle andere keren dat de uitdrukking voorkomt in de Statenvertaling. Is het ook vertaald met als vreemdeling wonen. Als vreemdeling verkeren. Enzovoorts. Het Engels heeft daar gewoon to live, in de zin van wonen, verblijven. Maar de Statenvertalers hebben het begrip angst of gebrek aan bescherming daarbij ook geïnterpreteerd. En eigenlijk, dat is de situatie dus ook geweest van in heel onze bedeling, met name van, ja, ik weet niet goed wat je zeggen moet, van de gemeente dan, moet je dan zeggen. Als vreemdeling verkeerd bij Om Laban, bij de 10 stammen van Israël. We zijn daar wel, we wonen er wel, we horen er niet bij. We worden bedreigd constant door elke vorm van religie. En inderdaad, primair door het Jodendom. En ik bedoel het niet bedreigd meteen met wapens, maar de theologische geschiedenis is vol met met commentaar op het Nieuwe Testament, met als inhoud van die brieven zijn geschreven aan de kerk om ze te bewaren, te waarschuwen voor de judaïserende christenen. Dat noemen ze zo, judaïserende christenen. Zo van, die willen de christenen onder de wet brengen. En ze, de term impliceert onder de Joodse wet. En dat is ook zo. Want welke, nee, de Nieuw Testamentische brieven, maar ik neem aan dat u ze wel enigszins kent. Een van de hoofdthema's is, laat u niet onder de wet brengen. Staat in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. We leven niet onder het oude verbond. Wij zijn geen dienaars van de wet in stenen gegraveerd, maar dienaren van een nieuw verbond des geestes en wat het maar was. Zie? Niet onder de wet, wij leven onder de volmaakte wet die der vrijheid is. Want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Maar aangezien wij met Christus gestorven zijn, zijn wij vrij van de wet. En zo, ik citeer nou meerdere brieven door elkaar heen. Maar het hele Nieuwe Testament gaat daarover. Wij worden bedreigd. Met name door Esau dus. Edom. Nee, de rooien denk ik dan, maar dat mag ik niet zeggen. Want dat bedoel ik ook helemaal niet, maar toch. U weet dat rood staat voor macht als zodanig. Voor expansie. Voor uitbreiding. En daarom is het ook negatief synoniem met zuurdecem enzovoort. Het wordt groter en groter. Alles moet groter en wij horen nog nergens bij. Dus wij moeten er ook bij komen. Het moet ook ingepakt worden. Zo gaat dat, hè. Maar ja. Terug naar waar wij waren. 200 ooien, 20 bokken en 200 ooien. Waren we kemelinnen. Dat moeten ze allemaal zeggen. En toen waren we bij vers 20. En gij zult ook zeggen, zie uw knecht Jacob is achter ons. Want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk. Dat voor, ik ben even aan het kijken, oh ja. Ik zal zijn aangezicht verzoenen, kafar, ja. Met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Dat was het dus, hè. Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht, doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. Dat wil zeggen, die kuddes werden die nacht, weet ik veel, in de richting van Esau gestuurd. En hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. Ik heb verzuimd na te kijken of er voor leger misschien dan toch Mahanaim staat. Maar dat zal wel niet, hoor. Maar ik sluit het niet eens uit. In het kamp namelijk. En hij stond op in diezelfde nacht en hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen. En hij toog over het veer van de Jabok. Dat veer is dus, in het Engels staat er fort, denk ik. Fort, met een D. En voorde in het Nederlands. En veer dus in het Nederlands, maar dat is de doorwaadbare plaats. Dat heb ik u toch wel eens verteld, hè. En veer is het woord veer in de zin van de rivier overgaan, is het gewoon het woord voor over. Ons woord over is etymologisch dat woord veer. Je gaat er over en dus ga je voort. En een voorde is een plaats waar je vooruit kunt, waar je door de rivier. Vandaar dat er zoveel plaatsnamen eindigen op voort, zoals Amersfoort, Stamford, Stamford, hoe het maar heet allemaal, allemaal fort. Dat is bij een plaats waar je de rivier over kunt steken. Wij hebben tegenwoordig natuurlijk altijd daar bruggen aangelegd, maar het zijn de natuurlijke handelsplaatsen, om zo te zeggen, waar mensen voorbij komen. Want het vervoer gaat over water en over land. En waar die twee elkaar kruisen, ja, daar, dat zijn de de plaatsen van economisch belang voor het distributie en transport enzovoorts. Hè. Leg ze dat maar eens uit in Amsterdam, Rotterdam. Vroeger Dordrecht. Dordrecht was vroeger min of meer de hoofdstad van de Lage Landen. We hebben eens kijken wat voor water daar allemaal is. Daar kwam je niet langs zonder te betalen of zelfs zonder je schip uit te laden. Als stapelplaats heette dat. Enzovoorts. Maar enzovoorts. Ze gingen dus niet per een bootje, maar gingen daar de rivier over. En de rivier heet de Jabok, over het veer van de Jabok. Nou, als je een beetje je bezig had met taal, hetgeen wij vanavond dus deden, dan begrijp je toch dat er misschien wel enig verband bestaat tussen Jabok en Jacob. Jacob aan de Jabok. Dat lijkt wel of iemand een sprookje gaat vertellen, of een liedje schrijven, of een stripverhaal. Jacob aan de Jabok. Maar er is wel wat mee natuurlijk. Bij Jabok worden twee letters verwisseld van de naam van Jacob. En er wordt wel meer verwisseld trouwens bij Jacob. Want hij krijgt natuurlijk ook problemen met die twee kampen die verwisseld kunnen worden. En eventueel met die twee benen van hem. Want dat gaat hier nou ook verder, weet u toch? Jacob had twee benen. In het eind van het verhaal had hij er nog maar één. Toch? Nou ja, hij had er nog één, maar die was voor spek en bonen. Want hij was kreupel aan één been, dan wel hij hinkte, staat er. En dan bleef hij tot hij dood ging, want toen ging het over. Nee, zo, toen was hij van al zijn kwalen af. Ja, dat is waar. Maar het staat er wel. Hij legde zijn benen bij elkaar. Ja. Maar daar hebben we het over, want dat is hier allemaal aan de orde, over die tweedeling enzovoorts. Ik ben even aan het kijken. Jacob wordt eventueel vertaald, maar dat weet u langzamerhand. Eigenlijk betekent, is het het woord voor hiel. En daar heeft men van gemaakt dat hij een hielenlichter is. Dat zei Esau, weet u nog? Dus daarom heet hij Jacob, omdat hij me nou al twee keer bedrogen heeft of zo. Hij tackelde. Nou ja, dat maakt men ervan. Ik moet u zeggen dat bij mijn weten is het gewoon het woord voor hiel. En dat heeft de betekenis van een keerpunt, een draaipunt. En draaien, dat is een van de woorden, een van de synoniemen voor onbetrouwbaarheid, voor bedriegen dus. Maar positief, als je je wilt bekeren, heb je heel nodig. Dan moet je een draai maken op je hiel. Je weet wel, zoals... ik wil geen politici noemen, dus laat maar zitten. Maar in die kringen is dat natuurlijk tamelijk gebruikelijke bezigheid. Je maakt een draai vanwege de omstandigheden. Je moet toch met de wind mee, je moet niet langer tegen de stroom op. En dan maak je een draai. En hier maakte Jacob een draai, want hier komen wij terecht bij wat algemeen beschouwd wordt als de bekering van Jacob. Toch? En bij die gelegenheid krijgt hij dan ook een andere naam. Want hier krijgt hij de naam Israël, omdat hij zich vorstelijk gedragen heeft met God. Want de naam Israël is gebouwd rondom het woord Sar. En dat kennen wij als vorst. In Tsar en Caesar en wat het maar was. En in Sir en hoe dat maar heet. Goed, maar dat was de naam Jacob. En dan krijg je nog de Jabok. En Jabok betekent zoveel als, eigenlijk letterlijk leegmaken. To empty. En daar maakt men dan weer van dat het betekent zoveel als een stroom. Omdat er iets leeg loopt. Maar ja, een beetje rivier heet zo, hè? Stroom. Daarom heet de Rijn de Rijn. Want Rijn is, dat is een woord voor een stroom. Het is verwant aan ons woord ritme. Het is een stroom. Het loopt. Rijn betekent natuurlijk dus gewoon stroom. Heb je dan de Jordaan? Dat komt van Jarad. En dat betekent ook zoveel als een stroom. Dat wil zeggen, Jarad is nederdalen. Letterlijk. Jarad. Dat is van boven naar beneden. Ja, dan stroomt het ook. Maar letterlijke betekenis is niet een stroom, maar lediging. En dat wordt op Jacob van toepassing gebracht. Want die eindigt met: Erik, laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Terwijl we hem toch kennen als degene die denkt: ja, die heeft wel wat beloofd, maar ik moet het toch een beetje zelf regelen. Toch? Eerder met die takken waar we het over hadden en nu natuurlijk met die kuddes enzovoorts. Nou goed. En dan heb je nog het woord worstelen, want dat komt hierna. En dat is... even goed, hè? Abak, ja. We kennen diezelfde twee letters zijn dat dan, van Jacob en Jabok. En dan is het Abak, worstelen. Heet dat. Dus zijn begrippen die we met elkaar verband houden. Als Jacob over de Jabok moet, dan moet hij wel worstelen. Hij moet naar de andere kant. Hij moet een overstap maken. Hij moet van de overzijde komen. Waar hadden we het over? Over Heber, weet u nog? Dat is ook ons woord over. De Hebreeën zijn... zegt men, komen van de overzijde. Ja, dat is wat Hebreeër betekent, ja. Over. Komen van de andere kant. En hier moet Jacob dus overtrekken. Nou, dat komt nu. Hij nam ze, hij stond op namelijk en nam die twee vrouwen, zijn twee dienstmaagden, zijn 11 kinderen, en hij toch over het veer van de Jabok. En hij nam ze en deed hen over die beek trekken. Het wordt een beek genoemd nu. En hij deed overtrekken hetgeen hij had, alles. Doch Jacob bleef alleen over. Het is een beetje lastig dat het woord over hier staat. Want hij ging dus niet over. Eigenlijk vind ik dat een fout van de vertalers. Hè? Ze zetten hier met het woord op de verkeerde been. Ze blokkeren de gedachtegang. Doch Jacob bleef alleen. Want er ging niet over. En een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. Dat hebben ze met een kleine M afgedrukt. Met een kleine letter M. Vermogen van mij, maakt mij niks uit. Een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. Heel mooi vertaald. Het gaat over het opgaan, ja. Allah, opgang. En toen hij zag dat hij hem niet over mocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan. En nou. Ja, wie nou die hij is? Nou hebben ze eens beide hij's met een hoofdletter geschreven. Het is enigszins inconsequent, toch wel. Toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan. Het gewricht zijner heup. Zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zeide: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, want toen was hij ineens weer in kleine letter, want nu weten ze zeker wie het is. Jacob namelijk, die zegt: ik zal u niet laten gaan tenzij dat gij mij zegent. Waarna de vraag is: met wie heeft hij geworsteld? En ik denk niet dat wij die vraag hebben. Maar in zowel Joodse als christelijke theologische wereld zijn daar allerlei theorieën over. Ik was in de tijd verbijsterd toen ik bij Weinreb, die geacht werd orthodox Jood te zijn, was dat Jacob worstelde met de sar van Esau. Met de spook, met de geest van Esau. Dat was zijn interpretatie daarvan. Dat werd ook sar genoemd. Dat wil zeggen, dat is sar is prins of vorst. Maar dan bedoelde hij daarmee dat wat dominante eigenschappen van iemand. Maar het was vaag. Maar achteraf begrijp ik het wel, want de Joden die houden er niet van dat God in een menselijke gedaante, of althans een aangrijpbare gedaante op aarde iets overhoop haalt. Dat kan niet, dat past niet bij een godsbeeld, dus dat proberen ze te vermijden. En niet alleen hier, maar doen ze op talloze andere plaatsen in de Bijbel ook. Maar daar ga ik maar niet op in. Maar men maakt er van alles van. En in het christendom volgt men dat dan ook. Want men is geneigd bij gelegenheid de Joodse traditie te volgen. Anderen zeggen het was een engel. Maar ja, dat is niks zeggend. Want... Dat is een leuke term voor eventuele overeenkomst en politieke documenten. Want in Engel, daar verstaat de een hemels wezen onder en de ander denkt dat is de postbode. Of de gemeentebode, weet je wel, met een gemeentewapen of zijn t-shirt tegenwoordig. Vroeger. Nou ja, de bode, want dat is wat het woord echt betekent. Toch? En anderen maken ervan, dat is de koning, want het is hetzelfde woord. Malach is Melech, Malach is een engel en Melech is een koning. Maar je weet het maar niet, dus men rommelt er wat mee af. Maar men gaat in het algemeen dan toch voorbij aan uitspraken uit Hosea hoofdstuk 12. Want wij, zonder aarzelen, vergelijken schrift met schrift. Hetgeen je bij wat modernere theologen ook al niet kunt. Want die zeggen dan, als je zo'n tekst uit Hosea 12 voorleest, dan zeggen ze ja, maar dat was hoe Hosea erover dacht. Later. Even later. Maar wij denken er anders over. En dan ben je het eind van het verhaal natuurlijk. Het is een pracht van een schriftgedeelte overigens, hoor. Hosea 12. Ik lees gewoon vers 1. Die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen. Dat zijn dan eigenlijk de 10 stammen. Want daar gaat Hosea nou eenmaal over. En het huis Israëls, wat hetzelfde is als die van Efraïm, met bedrog. Maar Juda heerste nog met God. De aardigheid is dat die uitdrukking ons zo zonder meer terugbrengt naar Genesis 32. Want waar het over gaat is dat de 10 stammen de Heer nooit gediend hebben, de Heer verlaten hebben vanaf de oprichting van het 10-stammenrijk. Maar in Juda, dat was het 2-stammenrijk dus, zijn er eigenlijk niet Israël. Maar in het 2-stammenrijk had je nog wel eens een koning waarvan wat positieve dingen gezegd worden. Het kwam niet al te vaak voor, maar het kwam wel voor. En soms ook was het beperkt, maar niet te min. En dan staat er dus, maar Juda heerste nog met God. De woordkeus, die moet je doorzien. De woordkeus is ontleend aan de betekenis van de naam Israël. Ik had net zo goed kunnen lezen, maar Juda heerste nog met God. Want met God heersen is de vertaling van de naam Israël. Wat heb je dan? Sar-el. Israël. Sar-el. Dat wil zeggen heerser met God. In Genesis 32, waar we vandaan komen, heet het dus: uw naam zal niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God. Vorstelijk gedragen. En daarom Israël, met God. En hier staat, maar Juda heerste nog met God. Dat wil zeggen, nog wat zeggen. Het woord maar bestaat ook niet, hè? Het is gewoon het standaard voegwoord. En standaard voegwoord is en. En of het een tegenstelling is, ja, dat is de keuze van de vertalers, omdat wij dan maar invullen. Maar hoe gaat niet noodzakelijk om een tegenstelling? Je kunt ook lezen, die van Efraïm hebben mij omsingeld. En dus het huis van Israël heeft mij omsingeld met bedrog. En Juda heerste nog met God. Juda was nog Israël. Op een hoger niveau. Niet de staat Israël, want dat waren ze niet. De staat was Juda. Maar ze gedroegen zich nog als Israël, omdat ze nou in ieder geval nog ergens het woord van God, voor zover aanwezig, voor zover bekend, bewaarden. Al was het maar in de tempel, waarbij gelegenheid de wetrollen, of hoe dat maar heten mag, weer werden teruggevonden enzovoorts. Heb je dat nog? Maar de verwijzing is dus naar de oorsprong van de naam Israël. En daarna kom ik weer lelijke teksten tegen hierna over Efraïm. En ook heeft de Heer een twist met Juda. Kortom, hij zal bezoeking doen over Jacob, vers 3. In moedersbuik hield hij zijn broeder bij de verzenen. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Hier wordt bij de verzenen grijpen, vasthouden, dus kennelijk positief uitgelegd. Uitdrukkelijk, hij gedroeg zich vorstelijk als de baas, als dingen onder controle hebbend. En dus ook zijn broeder onder controle hebbend. Dat zijn broer zegt, ja, maar ik ben door hem gejacobd. Ja, dat is zo, ja. Hij vond het niet leuk, maar kom maar. Maar hier staat het weer, hè. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, vers 5, ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel. Het heette een man in Genesis. Hier heet het een engel. Zie je dat het allemaal verwijst naar Genesis 32... Hij gedroeg zich vorstelijk, het gaat allemaal over de naam Israël, Jacob, tegen de engel en overmocht hem en hij weende en smeekte hem. En daarna gaat het verder met, te Bethel vond hij hem en aldaar sprak hij met ons, wie? Namelijk de Heere, de God der Heerscharen. En als u mij vraagt, dat de Heere, de God der Heerscharen, slaat terug op die hem uit vers 5, uit het voorgaande vers. En dus slaat het op de engel. Die engel was dus de Heere der Heerscharen. Het was dus inderdaad God zelf. En daarna kom ik gewoon weer terug in Genesis 32, waar inderdaad stond, gij hebt u vorstelijk gedragen met God. Dus hij heeft gewoon geworsteld met Jehovah. Waar dat toe diende, nergens toe, dat is het eerste antwoord. En het tweede antwoord is, het is symboliek. Het is hoe de geschiedenis van Jacob er hierna zou uitzien. Wel als Israël, als drager van Gods beloften. En als koninklijk volk, een volk van koningen en priesters, of hoe het maar heten mag. Maar dan toch altijd in een gespannen relatie met God, met wie men overhoop lag. Dat is de geschiedenis van Israël. En niet alleen van Juda, maar ook van de 10 stammen van Israël. Van de beide huizen van Israël, om zo te zeggen. Zie? Maar kijk, dit hoofdstuk eindigt met... ik lees even waar we waren. Bij vers 25. Hij roerde het gewricht van Jacobs heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En daarna gaat het verder met vers 31. De zon rees hem op als hij door Pniel gegaan was, want hij noemde de, naam, de plaats Pniel, omdat, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Vers 30. Dat was dus niet de Sar van Esau. Het was Jehovah zelf. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Hij zegt, ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En toen ging de zon op. En toen stond hij natuurlijk op 's morgens en hij was hinkende aan zijn heup. Vanwege zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet. Dan moet je eerst weten dat als je in de Statenvertaling leest zenuw, dan moet je het vervangen door spier. Het is een bundel waar kracht doorheen gaat. Men vertaalt het met zenuw, maar de bedoeling is spier. Zenuwen eet je niet. Die reken je niet eens. Wat er gegeten wordt eventueel is vlees. Dat zijn spieren. Zie. Daarom eten de kinderen in zelfs de verrukte zenuw niet. En dat woord verrukte betekent zoveel als verrukt. Ja, in Duits, ja. Dat betekent, letterlijk betekent het gekrompen. En meer in het algemeen betekent het dat het niet functioneert. Krachttekort schiet, gekrompen, is dat, beperkt, enzovoorts. Falend, to fail. Dus daarom eten de kinderen Israëls de spier niet, die op het gewricht der heup is, tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacob's heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Nou ja, aan die spier dus, aan die, wat het maar is, de heup. En wat het uitdrukt, ja, dat is natuurlijk helemaal geen probleem. De man had twee benen, maar nu heeft hij er maar één. Dat gaat over de scheuring van het Rijk van Israël. Met als gevolg dat het werk Gods maar over één van die huizen van Israël gerealiseerd zou worden. Als het één keer zover is, dat wil zeggen, als één keer een nieuw verbond zou aanbreken, als Israël, Jacob. Als Jacob over de beek zou gaan, over Pniel, zal ik maar zeggen, tot bekering zou komen, het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond zou aanbreken, dan gaat de geschiedenis niet verder over Juda, maar over Ephraim. Niet over de twee stammen, maar over de tien. Niet over het ene huis, maar over het andere huis van Israël. Dat is het. En de rest van zijn leven heeft hij dus met één been gesleept. Pas kreupel staat er dan. En dan helemaal aan het eind in de, waar het maar was, als hij overlijdt. Dan staat er in het laatste vers van Genesis 49. Dat is vers 33. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed. En hij gaf de geest en werd verzameld tot zijn volken. Dat is dus inderdaad een onnozele opmerking. Wat maakt dat nou eenmaal uit dat iemand zijn voeten bij elkaar legt op bed? Nou ja, wat het uitdrukt is dat het niet meer over één gaat of die andere, maar over allebei tegelijk. Als een eind komt aan de, laten we zeggen, de aardse gezindheid, de vleeselijke aardse positie, de vleeselijke gezindheid van Israël. Hoe zeg je zoiets? Als het tot bekering komt, definitief. Als definitief een eind komt aan het oude verbond der wet en wat het maar is, dan komen die twee voeten bij elkaar. Dan worden de twee huizen van Israël weer één. Dat is wat het is. En dan praat je niet over Jacob, maar over Israël dus. Heb je dat nog? Wat staat er? Jacob. Ja, legde zijn voeten op neer. Bij andere gelegenheid, ook hiervoor, heet hij Israël. Israël riep zijn zonen. En Israël zegende ze. Ja, oké, okay, ja, het was Jacob. Maar bij gelegenheid wordt hij dan Israël genoemd. Dat is de gelovige, de drager van Gods beloften enzovoort. Jacob is de naam gewoon van het natuurlijke volk. En dat is nou eenmaal twee kampen geworden, Mahanaim. De hele geschiedenis door eigenlijk, althans na Salomo. Eigenlijk daarvoor ook al, want in de dagen van David was Juda ook al apart van de andere stammen. Als het er helemaal over gaat. Maar toen maar. Maar in de toekomst, en dat moet nog gebeuren, zullen die twee weer één worden. Ik zeg het met nadruk, omdat dikwijls gezegd en geleerd wordt dat alle Israëlieten weer bij elkaar gekomen zijn, dat al die stammen al verenigd zijn en dat die gezamenlijk de Joden genoemd worden. Ik vind het doldriest, volkomen dwaas, omdat de historie ons anders leert. En anders moet je het aan de persoon in kwestie maar eens vragen, die weet ook wel beter. Het is allemaal onzin. En het probleem wat eruit voortkomt is dan weer dat dat ook in onze dagen spreekt over de Joden en de verdeling van de Joden over het land Israël staat er boven de kaart. En dan gaat het over Zebulon, Naftali, weet ik het, Gad, Manasse, Azer. Dat waren geen Joden, dat waren Israëlieten. Maar men kent het onderscheid niet meer. Volkomen dwaas. Maar let er maar op hoor, die termen worden echt door elkaar gebruikt. En de Joden hebben natuurlijk de naam Israël geclaimd. In het verleden al, na de wegvoering van de 10 stammen. En tot in onze dagen dus, want de uitroeping van de staat Israël is een claim die... dat is eigenlijk wederrechtelijk. Dat is eigenlijk het diefstal van de naam. Israël is alleen Israël als het... trouw is aan de Heer en zijn woord. En zich dan dus vorstelijk gedraagt. En dat doet men niet. Dus heeft men ook geen recht op de naam Israël. Wie dan wel is de volgende vraag. Maar ja, ik moet ophouden. Dat is me goed ook. Wie dan wel? Nou, u en ik. Want wij zijn Israël. Want dan roept iemand weer geestelijk Israël. En dan krijg je... Die oeverloze theologische discussie over die term en of het wel Bijbels is of niet. Het is Bijbels, maar de Bijbel loopt niet over van het gebruik van die term. De term hebben we zelf verzonnen. Maar dat wij het volk van God zijn in onze dagen, dat is zo. Wij zijn zijn volk, zijn uitverkoren volk. Wij zijn die, dat koninklijk priesterlijk volk. Aan ons is het woord van God toebetrouwd enzovoorts. En al het andere, dat is ontleend aan een historie, maar dat is achterhaald, dat is verleden tijd. Of eventueel, ja, het schrijdt vooruit op de situatie van na de opname van de gemeente. Dat zou kunnen, maar nu... Ik heb dus echt ook moeite als ik lees weer over zijn volk. En men bedoelt het Joodse volk. Ongelovig en wel. Maar Bijbels moet verspreiden aan het volk van God. Zijn volk. En dan denk ik, ja, zijn volk. Nee, dat zijn wij die Bijbels verspreiden. Maar kennelijk is men zich dat niet bewust, anders zou je het zo niet zeggen. Toch? Ik heb daar moeite mee. Omdat, ja, dat kun je nou wel doen, Bijbels verspreiden. Maar als je zelf eigenlijk dus niet goed weet... Mijn zin is, dat kun je dus gewoon weggooien wat ik nu zeg. Maar mijn zin, als je zelf niet weet wat erin staat, wat moet je dan Bijbels verspreiden aan mensen die er sowieso niet in geloven? Weet je, natuurlijk stel ik het zwart-wit. Maar ik vind dat van belang. Ik stel mezelf die vragen ook. Ja, kun je dat doen? Waar ben je mee bezig? Weet je wel waar het over gaat? Zijn volk? Nee, wij zijn zijn volk. En daarom hebben we eventueel de verantwoordelijkheid om Bijbels te verspreiden onder het Joodse volk. Maar eigenlijk, zelfs dat niet, we hebben de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken. Dat is echt nog een hele stap verder. Heb je dat nog? De apostelen gingen dit de wereld over met bijbelverspreiding. Denk er maar eens over na. Ik zeg niet dat het niet goed is. Ik zeg alleen dat dat niet een doel is in zichzelf. Dat kan nooit een doel zijn. Dat het handig is als middel. Dat het handig is dat je het nodig hebt. Dat je het mensen onder ogen kunt houden en zeggen, dat staat erin. Ja, dat is waar. Ik ben er een warm voorstander van. Maar dat is nooit het doel. Het doel is, predik het evangelie. God verkondigt alle mensen alom. Enzovoorts. Nou ja. Meer daarover. De volgende keer. Ja, want het is hoog tijd. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat we hebben uw woord dat zeer vast is. En dat we in alle vrijmoedigheid gehoor mogen geven aan uw oproep om onze oren tot u te neigen. Omdat nou eenmaal uw gedachten en uw wegen en uw oordelen hoger zijn dan de onze. En we danken u dat wij deze oud-testamentische geschiedenissen ook mogen leren verstaan. En beseffen dat we in de eerste plaats van doen hebben met uw profetisch woord dat zeer vast is. En dat deze geschiedenissen geschreven zijn en gebeurd zijn tot onderwijs, tot lering van ons op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. We danken u dat we mogen zien dat ook al zo lang geleden uw plan vaststond. En dat u het ook vastgelegd hebt in die woorden die wij ook vanavond mochten lezen en overdenken. Daarom danken we u dat we zo door het leven mogen gaan. In een duistere wereld die u niet kent. En de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. Maar niettemin in bezit van uw woord. Die Bijbel die u ons gegeven hebt. Waardoor wij inderdaad u leren kennen. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond. En vragen u op grond van uw beloften. Wees u dan ook ons nabij. Verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.